Théâtrerie.
Goedenavond, vrienden. Tja, u weet allemaal, ik hoef niet te vertellen dat we niet al wetend zijn, heb u zelf al geconstateerd. Onfeilbaarheid is daarmee van de baan. En dan kunnen we dus in rust ons afvragen, daar wilt u vanavond over praten.
De vorige spreker heeft ons aangegeven dat we aan u zouden vragen om te spreken over de geest.
Het was over de geest in de stof en wat de geest is.
Ja, de geest is al wat de geest is. En dan op het hele gebeuren dit jaar zou esoterisch gaan. Volgens esoterische waarde.
Ja, esoterisch. Wat is esoterisch eigenlijk? Ja,
dat weet u beter, denk ik.
Esoterisch wil alleen maar zeggen een beetje naar binnen gericht.
Ja, nou, dat was het.
Maar de geest, wat is een geest? Ja, een beetje moeilijk. Een geest is een hoeveelheid energie tegenover de buitenwereld afgegrensd, waarin door onderlinge potentiaalverschillen een bewustzijn en geheugenfuncties mogelijk zijn. De geest zelf leeft niet in een wereld. Ze leeft alleen in het totaal krachtveld, waarvan haar kern ook deel uitmaakt. Dus we zeggen totaal van alle kracht is God, goed. Dan is de geest dus een deel van God, in zekere zin, maar heeft een persoonlijk bewustzijn ontwikkeld, vaak via vele verschillende bestaansstadia. Maar die geest heeft, zoals een mens, een bepaald referentiekader nodig. Een mogelijkheid dus om te omschrijven, om uit te drukken, om te vergelijken. En dat kan ze alleen maar wanneer ze niet alleen een bepaald beeld heeft, maar ook anderen hoe dan ook met dat beeld vervlochten zijn. Zo ontstaat dus een wereldbeeld en al die wereldbeelden bij elkaar noemen we dan sferen. Het zijn voorstellingswereldjes natuurlijk. En als we kijken hoe ze bepaald worden, dan blijkt het dat dat voor een groot gedeelte het gevolg is van de inhoud van het geheugen van die geest. Dus de waarden die ze in zichzelf kent, zoekt ze buiten zich te vinden. Is er iemand die eraan beantwoordt, geheel of ten dele, dan is er een communicatie en tussen die twee ontstaat dan een wereld die voor die twee reëel is. En dan ja, de geest in de stof, maar nog veel moeilijker. Kijk, de meeste mensen denken dus dat dat ongeveer gaat als in een tapperij, hè. God heeft alle embryo's die komen over de rollende band en er komt een grote spuit en die gooit een vloek en geest in. Dat is helemaal niet waar. Maar een beginnend menselijk lichaam ontwikkelt een zenuwstelsel. In het begin zijn die kanalen nogal erg fijn en in verhouding weinig in aantal. Op dat ogenblik kun je daar niet mee vereenzelvigen. Het geeft nog geen impulsen genoeg af om je daar geheel op te concentreren. Maar op een gegeven ogenblik, meestal is dat rond de vierde maand van een zwangerschap, dan is dat zenuwstelseltje dus voldoende groot geworden om daarmee onder andere de signalen van de moeder op te vangen. Je zou kunnen zeggen, het kind spiekt telepathisch iets van de beleving en vooral van de gevoelens van de moeder mee. Op dat ogenblik wordt het interessant, gaat de geest zich daar dus steeds meer mee bezighouden. Er ontstaat een toenemend concentratieproces, waarbij na ongeveer 7 à 8 maanden de geest eigenlijk alleen nog bezig is met dat lichaam. Hierdoor geeft ze een deel van haar kracht aan dat lichaam en projecteert ze een groot gedeelte van haar eigen geheugen, een groot gedeelte, niet alles, dus als het ware naar de hersenen van het kind. Het resultaat is dat vanuit het standpunt van de geest er niets anders meer bestaat dan dit kind. En de ervaringen van dat kind, de wereld van het kind. Maar gelijktijdig blijft een deel van die geest wel degelijk als energie gewoon buiten bestaan. Het is dus niet zo dat uw gehele geest in uw lichaam woont. Het is zo dat de aandacht van uw geest plus een deel van de energie van die geest en een deel van haar bewustzijnswaarde in die mens zijn geprojecteerd. wat moet je dan je eigenlijk voorstellen van zoiets? Wel, bekend voorbeeld is een auto. Een auto kan wel rijden, maar als er geen bestuurder is, dan duurt dat nooit lang. Wanneer er een bestuurder is, dan kan ik bepalen hoe en waar die auto heen rijdt, maar alleen wanneer de mogelijkheden van de auto, tot en met de brandstof toe, rijken, voldoende zijn. Op dezelfde manier moet u zich voorstellen dat de geest, als het ware, helemaal geconcentreerd is op het besturen van een voertuig, dat in zichzelf een biologisch wonder is, waarin alle functies dus ook voort kunnen gaan wanneer die geest daar niet of ten alle nood bij betrokken is, maar waarbij de zinvolheid door de geest wordt veroorzaakt. Zijn we het zo van mijn kijkers? Ja. Nou, dan zei je er zo diepzinnig bij, maar het moet wel esoterisch worden. Hè? Kijk eens, wanneer je bedenkt dat die geest leeft op een ander vlak van energie dan u, dan is het duidelijk dat de kracht van de geest eigenlijk groter is dan de kracht van de mens. Vergelijk het met de energie van plaats. Ja, als je een kilo laat vallen, zo'n klein stukje, nou ja, pijnlijk. Maar als het van 100 meter hoogte komt, ja, dan zul je toch naar de ziektekostenverzekering moeten stappen, denk ik. En daardoor is het bewustzijn van die geest van haar eigen kracht van groot belang voor de energie die er via of in een menselijk lichaam als levenskracht en dergelijke kan worden gemanifesteerd. Als u nou naar binnen kijkt, werkelijk ernstig bezig bent, niet meditatief met een voorstelling, maar gewoon alleen maar probeert te denken, wat is er eigenlijk in mij? En heeft u verschillende ervaringen meestal. De eerste is meestal een soort van duisternis, waarin er dan nog wel hier en daar een tinkelingetje licht misschien schijnt te zijn, maar je voelt voor jezelf, nou, het licht wel aan de ogen. Als je verder doordringt, dan krijg je het gevoel of je naar een soort lichtend sterretje toevalt. Het wordt groter, er is meer licht. U kunt niet uw duisternis geheel verlaten. Ja, u zou het kunnen doen, maar dan bent u de controle over uw lichaam kwijt. Maar u kunt wel, als het ware, dat licht aanraken. Zolang u zelf maar deels in die duisternis blijft, u nog bij stof en stoffelijk bewustzijn behoort. Wanneer u nu denkt, alle kracht die hierin ligt, want dit ben ik, aanvaard ik, dan zult u met verbazing ontdekken dat u lichamelijk ineens een hele hoop energie erbij hebt gekregen. En dat niet alleen, maar dat u bepaalde dingen veel gemakkelijker doet die anders paranormaal worden genoemd. Al is het maar iemand genezen door een hand op te leggen, te magnetiseren, te denken. Er is dus een mogelijkheid om de energie van de geest over te brengen naar de stof. En als je het eenmaal ervaart, dan wordt het nog waar ook. Dan kunnen we twee dingen uitleren. In de eerste plaats, er is in ons een krachtbron die veel meer mogelijkheden schept dan voor ons voorstellingsvermogen als mens redelijk en aanvaardbaar lijkt. En in de tweede plaats, wanneer we opgaan in die krachtbron, is de overdracht mogelijk. Maar zolang we bezig blijven op een afstand en die kracht niet als het ware proberen te beroeren, gebeurt er weinig of niets. Dat maakt dan weer duidelijk dat er een eenheidsbesef moet bestaan. Voor de geest is dat inderdaad zo. Voor de stof is het door de begrenzingen van het denkvermogen, het ervaringsvermogen, ten hoogste een gevoelservaring, maar het is maar zelden een concreet feitelijk iets. Waarom zou die geest zich zo met die stof bezighouden? Ja, er zijn dingen die voor de geest niet bestaan en voor de stof wel. Er zijn dingen die buitengewoon belangrijk zijn, ook voor die geest, of schoon ze voor u onbetekenend lijken. De hartenklop van de moeder. De laatste maand voor de geboorte. Ja, dat is iets ontstellends. Voor die geest is dat, juist door de gedachten die er dan ook nog bij spelen, de stemmingen die vaak heel scherp wisselen in die periode, nou, dat is een enorme gebeurtenis. U herinnert het zich niet eens. Misschien instinctief, ja, maar verder komt u niet. Gewoon alleen maar het ruisen van bloed door de aderen heen is een belevenis. Het gevoel dat u ineens hebt van vertedering. U ziet het eerste sneeuwklokje. U moet nog even wachten hoor. Maakt u zich geen illusies meer. En dan gaat er iets in je open. Eigenlijk is het niks. Maar het kan veel belangrijker zijn dan een hele grote business deal. Want voor de geest is dat een soort reine ontroering. Een contact met het stoffelijke, een vormerkenning. En dat wordt vastgelegd. Heel vaak doet het geheugen van de geest mij een beetje denken aan een slechte regisseur die een te lange film probeert te monteren door er overal de overbodige tussenuit te knippen. Sommige scènes blijven bestaan, heel vaak ook massascènes. Maar als je eerlijk bent, moet je toegeven, heel veel van mijn leven is eigenlijk onbelangrijk geweest. Alleen die punten waarop ik een werkelijk contact heb gehad met iets anders, geen eens een mens te zijn. Het ogenblik dat ik daar als het ware in mijn gevoel even in opging, dat is onvervangbaar. En die geest die weet ook wel wat ze eigenlijk aan ervaringen zou willen hebben. Het is een leuke wereld, maar er zijn hier en daar nog hoekjes waar ze niets van weten. En ze kan er niet doordringen met haar eigen besef, maar met nieuwe ervaring misschien wel. En daarom probeert ze uit het geheel van haar gegevens allerhand scènes naar die stof te projecteren. Dat lijkt heel erg gemakkelijk. Ah, die geest die denkt gewoon bij Nero, u bent voor de leeuwen geworpen, nietwaar? Nou, dat beeld wordt geprojecteerd. En dan denkt die geest uit die opofferingsgezindheid, uit die aanvaarding, hè, kun je toch je wereld anders gaan leven en aanvaarden, want zo denkt de geest. En wat denkt die mens? Ga nooit meer naar de dierentuin, die rotbeest, ik schrok me rot. Maar op de duur komen er door die ervaringen en al die, wat men dan noemt, allerhand psychische moeilijkheden die je dan te verwerken krijgt, juist door die herinneringen, komt er toch een beeld tot stand waarbij je leven rijker is geworden dan het was. De geest in de stof streeft eigenlijk drie doelen tegelijk na. In de eerste plaats, ze wil haar voorstelling van zichzelf verduidelijken. In de tweede plaats, ze wil haar beeld van de wereld vollediger maken. En in de derde plaats, ze wil haar verbondenheid met die wereld intenser beleven. Want ze denkt, als ik in mijn wereldje, waar misschien 100 geesten samenwerken, nu dat gevoel kan krijgen waardoor ik al het andere ook nog kan aanvaarden, dan wordt mijn wereld zoveel groter. Dat klinkt krankzinnig misschien, maar het is zo, hè? En daarom is voor haar alles wat in die stof gebeurt belangrijk. Alleen, één nadeel. Ze beoordeelt het niet volgens de normen die u hanteert. Ze beoordeelt het volgens de normen van verbetering, als het ware, van haar besef of vermindering. Dat is alles wat eigenlijk rol speelt.
Emotioneel dus.
Dat kan emotioneel zijn, het kan zuiver verstandelijk zijn. Het kan soms op grond van logica, het kan volledig aan- of onlogisch zijn. Dat maakt dus geen verschil uit. Het gaat gewoon om de waarheid, om de beleving.
Mag ik even vragen, de rol van de ziel hierin? Of misschien praat u daar straks nog over.
Nou, ik zal het kort beantwoorden. Wij hebben een heel eenvoudige fibel opgesteld. En die luidt als volgt. De ziel is een deel van de goddelijke kracht dat zich tijdelijk daarvan afzondert en rond zich een besef vormt. Dit besef is de geest. En dan zijn we er toch? Anders moet je het ingewikkeld maken. Maar ja, ik weet het. Zielen en geesten worden voortdurend op een hoop gegooid. En heel vaak wordt een goed bedoelende geest voor spook uitgekreten. En een wanbeeld voor een edele hoge geest. Het is nou eenmaal menselijk.
Heb je net ook vermindering van besef? Moet je dat zien, hè?
Een vermindering van
besef. Een vermindering of een vermindering van besef.
Een vermindering of vermindering van besef. U bedoelt nu over de ziel of
de geest? Een geest die dus streeft naar een vermindering of een vermindering? Belangrijk was een vermindering of een vermindering?
Een vermindering. Een vermindering. En geen vermindering.
Dus dat ze het opgevangen hebben.
Ja, dan, nou ja. Laten we het zo zeggen, niet elke ontvanger is perfect. Was een klein beetje ruizig de lijn. Maar wanneer we dus proberen ons voor te stellen hoe dat al in elkaar zit, dan krijg je dus eigenlijk een voortdurende verwevenheid tussen uw wereld en de onze. En aangezien onze wereld de wereld is waarin ons ego uiteindelijk en bij voortduring bestaat, terwijl de wereld waarin u vandaag bent voor u een soms langdurige, soms zeer korte ervaring is, maar altijd van voorbijgaande aard. Dat wil dus zeggen, van mijn standpunt uit, de geestelijke wereld is het belangrijkste. Wat is een geestelijke wereld? Dit is een reeks van voorstellingen, maar ook van reacties. Een mens kan uitermate vijandig staan tegenover een bepaald verschijnsel. Dat is heel vaak omdat hij het verschijnsel nog niet in zijn volledigheid kent. De erkenning die noodzakelijk is voor de geest is het splitsen in tegendelen. En over het algemeen zegt men dan dat dat loopt met een 7-jaars en een 20-jaars cyclus. 7 jaar, omdat ongeveer om de 7 jaar in het menselijk leven veranderingen optreden die mede te maken hebben met het denkproces en, al merkt de mens het zelf misschien minder goed op, ook met zijn gevoelsleven. Een 20-jaars ritme, omdat dit te maken heeft met bepaalde sterren die erg belangrijk zijn voor wat er op aarde gebeurt en krachten. Je zegt dan niet dat 20-jaars ritme, we vinden het ook trouwens terug in de zon. Daar is het 20 jaar en 8 maanden ongeveer. Dat is eigenlijk een ritme waarbij bepaalde dingen opvlammen, maar andere gelijktijdig doven. Je zou het kunnen zeggen een tijd van zonnevlekken voor de ziel. Of voor de geest. Met deze ritme komen we natuurlijk wel een eind ver. We kunnen daar een reeks dingen achtereenvolgens verklaren. Maar wat is tijd eigenlijk anders dan een aaneenrijing van een aantal werkelijkheden die voor ons besef allemaal één moment duren? Voor de geest kan een moment dat voor u een 10e seconde is, 10 eeuwen duren. Of omgekeerd. De geest is niet tijdgebonden. Door de wereld waarin ze leeft is zij niet aan massa verschijnselen gebonden. En kent ze dus wel uitstralingsverschijnselen, maar weer niet de magnetische en verschuivingsverschijnselen die de beweging in de ruimte maken ook tot een tijdseffect. Dus die geest denkt eigenlijk wel tijdelijk, maar voor haar besefswaarde is iets eeuwig. Denk nooit dat iets van wat u bent geweest, werkelijk hebt erkend, werkelijk innerlijk hebt beleefd, teloor kan gaan. Dat is vereeuwigd. Maar de geest moet een selectieproces hebben. De tweedeling, de tegenstelling is noodzakelijk om tot een omschrijving te komen, een kenbaarheid. Dat is zo voor de mens. En voor de geest is dat ook wel altijd het geval. Alleen, er komt een ogenblik dat het enige verschil nog is het omvattend zijn en weten en mijn beperkt zijn en weten. Dat zijn dan de enige vergelijkbaarheden nog.
Maar het houdt wel in dat je alles terug kunt roepen als daar behoefte aan is?
Dat wil zeggen dat het in jou alles aanwezig is. Dat het voor jou is als vandaag de dag. Ook wanneer het voor anderen en voor jou in de tijd gemeten misschien 100 jaar geleden is. Een van de typische... u neemt het niet kwalijk, hè? Een van de typische verschijnselen die je bij helderziendheid vaak krijgt, is wel dat de personen die zijn overgegaan nooit worden gezien in de gedaante van hun sterfbed. Dat komt maar heel zelden voor. Meestal komen ze in een leeftijd terug die voor hen de aan emotie meest rijke was. Soms zeg je de gelukkigste, maar dat is niet altijd waar. Ze tonen zich in een gedaante, in een gestalte en een leeftijd die dus in het verleden ligt. Maar voor hen is het in het contact met deze wereld eigenlijk de enige werkelijke gestalte waarover ze kunnen beschikken. Dat beeld kan veranderen. Ik weet niet of u allemaal onze vriend Henri nog hebt gekend in zijn beginperiode. Het scheve schoudertje, het vertrokken bekkie, het kraaistemmetje. De toch vaak bijzonder vindingrijke reeks van stekeligheden en zelfs cynisme. Diezelfde Henri is nu anders. Het schouwertje is niet meer opgetrokken, het zakt ook niet meer. Het stemmetje kan nog wel eens een keer terugkomen. Er zijn van die gebruiksuitdrukkingen bij die de persoon misschien te sterk karakteriseren. Maar eigenlijk is het iemand geworden die veel ingewichtiger is, omdat hij een grotere inhoud heeft. Wanneer hij zich nu zou tonen, zou het niet meer zijn in de gedaante van het gebochelde marskramertje. Ik vermoed dat hij op het ogenblik veel dichter staat bij de ook niet geheel brandschone abbé uit de buurt van Parijs, die die eeuwen daarvoor was. Kunt u zich moeilijk voorstellen?
Ja. Nee, achteruit. Ik kan dat niet
voorstellen. Nee. Kijk, op het ogenblik... Ik werk misschien te ver met onderwerp aan.
Nee.
Maar werkt onze vriend Henri dus voornamelijk in het nabije oosten, zeg maar. Dus Arabisch, Griekenland enzovoorts enzovoorts. En is er eigenlijk bezig om daar bewustzijn te kweken, ondanks alles. Het kost hem nogal wat moeite. En aan de andere kant moet hij ook weer gaan begrijpen waarom de mensen zo zijn. Hij moet zijn wereldje dus ook uitbreiden. En dat betekent gewoon dat hij nu eigenlijk voortdurend, zij het geestelijk, bezig is met biechttoeren en daar past een AB veel beter bij. Alleen heeft geen biechtkamer of biechtstoel meer. En wat dat betreft zijn de ervaringen dus minder stoffelijk, zou ik zeggen, en meer mentaal geworden. Die gedaante, dat is doodgewoon het beeld dat je van jezelf hebt, passend bij een situatie, een emotionele toestand, werkzaamheid, die daarmee verband houdt. Maar hij kan zich niet voor gaan stellen als Goliath, want dat is hij nooit geweest. Wat dat betreft ook niet als David, want hij was wel venijnig, maar vechten kon hij niet. Dus, hij moet blijven bij iets wat hij geweest is. Maar dan kan hij in zijn uiting kiezen uit die scala van zo'n heel leven, op alle ogenblikken die geestelijk door emoties zijn vastgelegd. De ik-voorstelling die daarbij hoort, kan eenvoudig tijdelijk gereproduceerd worden om een taak te vervullen die in overeenstemming met bewustzijn plus die gestalte de meest aanvaardbaar is. En dan ziet u dus dat het eigenlijk helemaal niet zo eenvoudig is als u denkt aan de ene kant, en aan de andere kant zo verrekt logisch, alleen niet volgens de menselijke logica. De mens denkt altijd, je moet ergens beter van worden. Maar als geest zou je zeggen, je moet ergens ruimer van worden. En dat is geloof ik echt het belangrijke wanneer je spreekt over de geest in de stof. De geest is bezig zich een reeks mogelijkheden te verwerven. Haar wereld steeds verder uit te breiden, zodat ze met steeds meer andere persoonlijkheden, welke aard en welke origine dan ook, in harmonie kan komen. Om uiteindelijke harmonie en door te kunnen zetten, komt er een ogenblik dat je door beelden en voorstellingen alleen maar gehinderd wordt. Dan moet je dus naar een wereld toe groeien, waarin de vormen, ze bestaan wel, maar ze worden niet opgeroepen, omdat ze niet belangrijk zijn. Er zijn nu essentiële toestanden, ik zou niet eens willen zeggen gedachten, essentiële toestanden, waardoor het ik zich in de ander kan herkennen en daardoor zichzelf weer beter zien en begrijpen. De stof is dus eigenlijk leerschool. Maar de stof bestaat uit een hele hoop ervaringen waar de geest later niet meer aan terugdenkt. Ze heeft geen goed en kwaad volgens menselijke principes. Alleen de geest die zeer onbewust is, treedt moraliserend en moralistisch op. Omdat moraal uiteindelijk maar een zede is, een mode van leven. Dat wil niet zeggen dat het voor een mens zo is. Maar voor de geest bestaat dat niet. Wanneer dus een geest in de stof bezig is en zich aan een menselijke moraal aanpast, dan moet dat een doel hebben. En dat doel kan niet alleen maar gelegen zijn in, ja, maar dit is goed en dat is kwaad. Ongeacht alle scholing die de mensen hebben gekregen. Het is doodgewoon, word ik hierdoor ontvankelijker voor gebeuren of niet? Dat is eigenlijk het criterium. En ik kan in strijd over het algemeen veel minder beleven en ervaren dan in een harmonie en een samenwerking. Dus zal de geest heel vaak naar samenwerking streven, alleen. Ze is zich ervan bewust dat het de samenwerking is die telt, terwijl de mens denkt dat het de zeden zijn die telt. Een kosmische werkelijkheid kun je alleen bereiken wanneer je in staat bent jezelf te vergeten. Dat is toch duidelijk. Aan de andere kant, om haar te beleven, moet je wel jezelf zijn. Dat is schijnbaar een tegenspraak, maar dat is niet echt een tegenspraak. Want ik ben mijzelf ook op het ogenblik dat ik alleen belever of waarnemer ben. Maar op het ogenblik dat ik mijn beeld, als het ware de wereld tegemoet werp, kan ik alleen antwoord verwachten in beelden die bij mij passen. Daar zit de grote moeilijkheid ook van vele problemen altijd weer. Want in uzelf ligt een zevenkracht. Ik heb dat al uitgelegd. In uzelf zit een enorme rijkdom aan gegevens en herinneringen. In u schuilen vermogens die voor een groot gedeelte zelfs in verstandelijke gaven kunnen worden omgezet, of in talenten. Maar u activeert ze niet. Waarom? Omdat u die innerlijke krachten eigenlijk niet kent. U zoekt het buiten u. Maar de betekenis van alles buiten u wordt bepaald door wat u bent. Uw innerlijk is bepalend voor wat de wereld voor u is. Wanneer u zich voortdurend beklaagt over de wereld, eisen stelt aan de wereld, dan schept u in wezen voor uzelf een heel netwerk waarin u ook verplicht bent. Of u toegeeft of niet. Vrijheid kan alleen daar bestaan waar je absoluut niet eist. En gelijktijdig niemands vrijheid aantast. De meest bewuste geesten hebben dat allemaal geweten. We kunnen teruggaan tot de vergeten figuren, zoals Sotus bijvoorbeeld. Maar toevallig een dame. Ja, dame. Als dame was ze mooi. Maar goed, ze was niet van hier. Ze behoorde tot een kracht die dan vereenzelvigd wordt, zeg maar, met Canis, met de hondster, Sirius. Deze persoonlijkheid kwam om de mensen te leren. En wat leerden ze onder meer aan de mens? Een andere wijze van visvangst. Ze leerden wat over zeevaart. Dat is ook helemaal niet zo gek, omdat ze zelf vanuit een wereld kwam die zeer waterrijk was. Daarnaast probeerden ze verder te leren. In het begin is dat al een keer door een ander gebeurd. Hoe je bijvoorbeeld grassen moest selecteren om op den duur granen te krijgen. dat soort dingen. Sotis is een godin geworden natuurlijk. Huh? Ja, Sotis. U kunt het terugvinden in Egypte, u kunt er in gewijzigde vorm ook terugvinden in bij de Galdeën dus en zelfs in Babylon. Dergelijke figuren brachten wat ze in zich hadden, het gevoel van welbehagen, over in een manier van leven, waardoor ze het welbehagen voor anderen probeerden te scheppen. Ze wisten dat dat niet zonder ruzie kon gaan, natuurlijk niet. Er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja goed, we kennen ze allemaal, Horus, Reu, Osiris, hè. Egyptische goden. Nou, wacht even. Osiris was Ezië. Ezië is een mens die voor een groot gedeelte van zijn tijd onder inspiratie, zeg maar, heeft geleefd. Het lichaam was van Atlantische origine. En hij is het begin geweest van, zeg maar, organisatie, onder andere in de Nijldelta. En in het Nijlbekken helemaal. Horus was oorspronkelijk Hor of Magier. En als Horus was hij dus als het ware de zetel van de macht. Dat zijn heel eigenaardige dingen. Als u tijd hebt, dan moet u het maar eens proberen na te gaan. Sirius geloven, dan kunt u best beginnen, denk ik, bij de. Of de Dogon is nogal wat geschreven. Er zijn bepaalde negenstammen die dat dus hebben. En daarnaast hoe dat dus ook weer bestaat in alle andere landen. Waar het mij om gaat is niet zozeer dat die wezens nou toevallig niet geheel mens waren. Soms menselijke gedaanten van buitenaf beïnvloed. In andere gevallen zelfs gewoon zeegoden, zeg maar. Wezens die van een andere planeet kwamen. Deze wezens hadden één behoefte. En dat was om datgene wat in hen leefde, als het ware wakker te roepen in een ander.
Dat is ook eisen.
In zekere zin is het eisen. Maar het is doorgeven. En niet door beheersen. Het geweld is nooit zo bijzonder sterk geweest bij deze goden. Wel de macht, maar niet de strijdmacht dus. Dat hebben mensen er later van gemaakt. Jezus is ook een tegenstander geweest van alle geweld. Ja, en in de naam van Jezus Christus zijn er zoveel oorlogen gevoerd. Ja, dat als Jezus een mens was, zou die wentelen in zijn graf en meer energie leveren dan menige kerncentraal. Dus dat wat je bent, als het ware, delen met mij, terugvinden vooral in je wereld. En dat vergt dat je eerst in jezelf een beeld hebt. Niet van goed en kwaad, want dat is onzin. Nee, het is een beeld van wat geluk is misschien, of wat vrede is. Als je dat in jezelf kunt vinden, als je in jezelf de stilte kunt bereiken, waarin je nog net voelt dat je bestaat, en je komt daaruit terug, dan heb je denkbeelden bij je die horen als het ware bij jou. En die moet je dan in je wereld brengen. Niet om er beter van te worden of om een ander beter te maken, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er doodgewoon om dat je de samengang, de harmonie zegt men dan, moet uitbreiden, opdat in de beleving van de harmonie de wereld van de geest steeds meer omvattend wordt. En dat weet ik wel, voor de meeste mensen, u niet natuurlijk, maar voor de meeste mensen zou dit allemaal gezwam zijn. Want je kunt er niks mee doen. Is dat wel waar? Als je in jezelf de kracht voelt en je kunt een ander helpen of genezen, al is het maar van een kleinigheid. Heb je daar niets gedaan? Wanneer je voor een ogenblik ineens kunt begrijpen wat er in een ander leeft, en daardoor die ander het antwoord kunt geven wat bij die ander past en niet wat bij jou past. Heb je daar niet iets bereikt? Om onze grenzen te kunnen overschrijden, moeten we eerst weten wat we zijn. En alle leven is niet anders dan voortdurend in zoeken de grens van hetgeen we bewust zijn te overschrijden. Ergens de harmonie en de stilte te vinden, of de factoren van harmonie en stilte, waardoor we meer kunnen begrijpen, meer kunnen ervaren. En ons meer bewust worden, ongetwijfeld ook, van de kracht die we ook zijn, die in ons leeft, maar die buiten ons overal tegenwoordig is. De werkelijkheid van het leven, zoals een mens het ziet, is een droom die geweven wordt om feiten die vaststaan maar nooit volledig juist beseft worden. En voor de geest is leven een droom waarbij steeds meer details verloren gaan totdat er werkelijkheden overblijven. En die werkelijkheden weerkaatsen dan in al het bestaande. En daardoor ben je deel van al het bestaande. En in het al bestaande vind je jezelf terug. Niet meer als een ik in tegenstelling tot alles, maar als een deel van het geheel dat gelijktijdig zichzelf is en het geheel beseft. Ja, ik denk dat ik daarmee toch wel, gezien het gestelde onderwerp, een redelijke omschrijving en handleiding heb gegeven. En een paar afwijkingen moet u me dan maar voorlopig op rekening schrijven. Ja, u weet het, een mens is iemand die heeft zoveel afwijkingen. Als een ander een afwijking heeft, dan kun je dat altijd laten verrekenen. Excuseer me. En nu we dan zover zijn, bent u nog antwoord als u wilt.
Ik heb een vraag. Als je die harmonie in jezelf hebt gevonden, valt dat dan kritiek weg op alles wat er om je heen gebeurt?
Nee. Kijk, als je in jezelf een harmonie vindt, dan ervaar je wel tegenstellingen tussen wat jij bent, wat jij voelt en wat de wereld buiten je is. Maar je hebt niet meer de behoefte om dat dan op een of andere manier te veranderen aan jezelf gelijk te maken. De enige behoefte die je nog hebt is om het te begrijpen en te zoeken waar harmonie mogelijk is. Dus dat is het grote verschil. Wie de innerlijke vrede vindt, is niet meer bezig zijn wereld te verbeteren. Hij is alleen bezig om zichzelf steeds bewuster te zijn en daarbij contact te krijgen met dat deel van de wereld waarmee werkelijk harmonisch is. Ja, het klinkt wel weer cynisch en ik moet uitkijken, want anders wordt er weer een zucht geslaagd.
Nee.
Nou ja, nee.
Je moet achter ademhalen. Maar nee, is aan het
woord. Ja, ik wou namelijk dit zeggen. Het eigenaardige van de mens is dat hij voortdurend zo druk bezig is om zijn wereld te veranderen, dat hij zichzelf helaas voortdurend gelijk blijft. Zo, dat was het.
Ja. Maar we spreken ook wel eens een keer over zielen zijn. Maar ik was er nog steeds met dat punt eigenlijk, en misschien kunt u mij een beetje helpen in deze. In uw beschouwing dus, in uw referaat, om zo te zeggen, hoe is mij nog steeds niet helemaal duidelijk wat die ziel daar dan in doet.
De ziel is een deel van God. En is dus totaal omvattend eigenlijk, maar gelijktijdig volgens onze normen niet bewust. Wij zijn ons van haar niet of onvoldoende bewust. Maar wanneer wij harmonisch zijn, dan vinden we een soort eenheid waarin de ziel zichzelf als het ware gemakkelijker uit en spiegelt. Dan verdwijnt dus een deel van ons persoonlijk zijn en treedt daarvoor in de plaats het deel zijn van alles wat het ware zielen zijn dan zou moeten betekenen. Is het al duidelijk? Of?
Het is wat we een mystieke ervaring noemen, een uiting van de ziel.
Het is meestal geen uiting van de ziel, maar het kan gaan tot een beleving van de ziel. De meeste mystieke belevingen van de mens, die dus alleen maar gaan in het eigen ik, die hebben alleen te maken met dat contact wat ik toen omschreef. En na de dood zult u ook wel ontdekken dat de meesten van u dat trechtereffect ook ervaren. Alleen blijft u dan niet meer aan de grens van het lichtende vlak, maar u gaat er doorheen. Daarmee is uw contact met stof verbroken. Maar wanneer u dus innerlijk een enorme vrede vindt, dan komt er een ogenblik dat je eigenlijk niets meer weet. Dan is er dus geen voorstelling. Er is ook geen conflict meer tussen de ene wereld en de andere. Er is een soort eenheidsbeleven. En in dat eenheidsbeleven beroer je dan waarschijnlijk, ik zeg waarschijnlijk, je ziel. Dat wil zeggen, ben je even in contact met de kracht waar alles uit is voortgekomen, voor zover het jouw leven betreft. En indirect daardoor met de totale kracht, met de kosmos. En nog meer.
Houdt dat in dat je ziel in verbinding is tussen de geest en het al?
Nee. Ja, moet je dat nou zo formuleren dat je het niet verkeerd kunt draaien? Zeg, oh, dat is lastig. Ik weet het. Er is een bepaalde hoeveelheid water op een wereld. Nu breng ik in een aquarium een deel van het water onder. Daardoor kan een vis leven waar je anders niet zou kunnen leven. Alle water, dat is voor ons de totaliteit of God. Het water in het aquarium is onze ziel. Wat zich daarin beweegt, en wat dus een wereldbesef ontwikkelt, dat is de vis die je op de voertijden let en zo. En dan is er ook nog het lichaam waaraan de vis eigenlijk niet denkt, behalve als een soort bepaling van wat die innerlijk is. Dus de ziel is gelijktijdig deel van alles, maar in zijn afgescheiden toestand, als het ware het medium waarin de geest, het bewustzijn, zich kan vormen en bewegen. Dan het lichaam is dan weer, als het ware, het brandpunt waarin de bewegingen en daarmee de vorming van ervaring en bewustzijn voortdurend weer geconcentreerd wordt, omdat de vis nog steeds niet weet wie zelf is.
Nu nog vragen, in dit verband dus, diezelfde beeldspraak die ook een werkelijkheid is, nu sterft dat lichaam. Wat voor proces, kunt u dat dan ook schilderen in diezelfde beeldspraak, wat gaat er dan gebeuren?
Ga ik liever over naar een kikkervisje als u het niet erg.
Nou ja, u mag eigenlijk.
Ja, goed. Kijk, zit in dat aquarium zit niet een gewone goudvis, er zit een kikkervisje. Dat kikkervisje, dat heeft ze dus langzaam maar zeker ontwikkeld. En op een gegeven ogenblik laat het een deel van zichzelf achter. Namelijk zijn staartje. En op den duur zelfs zijn kieuwen, die verdwijnen ook. Wat overblijft is dus een ander wezen. Maar dat andere wezen kan zich in het water en daarbuiten bewegen. Het heeft dus als het ware twee werkelijkheden. Wanneer een lichaam sterft, dan blijft de kracht waarin we ons bewegen nog steeds dezelfde. Maar ons wezen kan nu leven in die kracht, dat zou het meest ideale zijn, zeker wanneer we daar bij het aquarium weg kunnen denken, maar het kan ook leven in een eigen voorstellingswereld, op het droge dus als het ware, en toch voortdurend zijn voeding en zijn kracht putten uit het water.
Maar wat gebeurt er dan met geest en ziel dan, in dat proces?
De ziel blijft bestaan. Maar de geest is, als het ware, overgegaan op een ander wezens, een ander bewegingspatroon, zou je ook nog kunnen zeggen. En heeft daardoor voor zichzelf niets meer gemeen met wat het geweest is, wat ze geweest is. Maar ze is daarvan wel degelijk het resultaat.
Maar gaat dan ook weer contact aan met andere lichamen? Eerst was dat contact met een bepaald lichaam in dat aquarium. Daar lag duidelijk een contact.
De kikker die kan aan persoonlijkheden alleen denken als er ook kikkers zijn. Maar ondertussen vreet hij vliegen. Met andere woorden, de relatie met de dingen is veranderd. En door het veranderen van de relatie is de wereldvoorstelling van het ik. Het kikkervisje, dat was het stoffelijke ego, maar nu hebben we het echt ego gemaakt. Dat is dus veranderd. Maar er komt een ogenblik dat ook deze vorm dus doorgaat.
Ja.
En wanneer nu een ooievaar komt en dat kikkerlichaam opeet, dan blijft het besef van de weide en van het feit dat je vliegen nou niet meer met één klap kunt vangen, dat blijft bestaan. En zeg nog maar dat dat dan langzaam maar zeker zich oplost in een briesje. En dan gaat er een briesje over het water en over de oever en weet dat er kikkers zijn. Moeilijk, hè? Bijna onvoorstelbaar, maar we praten nu ook over iets wat voor mensen eigenlijk moeilijk voorstelbaar is.
De geest is natuurlijk ook omdat, niet spel, maar...
Ja, de geestelijke toestand,
het is, een toestand, het
is voor
iets.
U niet voorstelbaar. Omdat u zich niet voor kunt stellen dat er niet... Omdat u zich niet voor kunt stellen dat er niets is en dat kan iets zijn. Hier, kijk in de kamer. Hè. Ik teken hier een bol. Niks. In die bol zit niets. Oh, wacht even, zit lucht in. Er is wel iets, maar het is niet menselijk constateerbaar. Je kunt niet zien. Nu weet u toevallig dat het er is. Maar diezelfde bol nu teken en ik maak daar kracht in. Hè. Dat is energie. Daar kun je wat mee doen zelfs. Maar, u ziet ze niet. Er is niets. Is niet voorstelbaar. Dan neem ik die bol en ik gooi zo naar iemand toe. Merkt ook niets. Maar misschien dat die persoon iets verandert. Dat er iets in die persoon even verandert. Die persoon merkt het niet op. Maar een ander zou misschien kunnen zeggen. Hé, er is iets aan je veranderd. Dat is...
Hoe kun je dat leren ontwikkelen?
Ja, dat kun je niet ontwikkelen. Dat kun je alleen maar zijn. Mensen praten altijd over ontwikkelen, evolutie en zo. Kijk, je hebt het, je bent het.
Maar hoe leer ik er dan mee omgaan?
Door niet meer het te begrenzen door je verstand, het niet meer over te leveren aan stoffelijk gebaseerde emoties, maar in jezelf in een zuiverheid als het ware aan te voelen en dan te richten op het doel waarvoor je het eventueel wilt gebruiken.
En dat kan dus ook op het moment dat je hier als mens rondloopt.
Dat kan wanneer je als mens rondloopt, wanneer je geest bent. Dat kan altijd. Wanneer de juiste situatie er is. Jezus, alle mensen hebben honger. Ja, heer, maar we hebben maar een paar broden en een paar vissen. Dat begint rustig uit te delen. Dan weet ik wel, het wonder is anders verklaarbaar en waarschijnlijker. Maar goed. Voor mij... Is dit voor iedereen voldoende om zijn honger te stillen? Meer dan voldoende. Omdat dit voor mij is. Ik ben de stilling van de honger en verder niets. Is er meer dan genoeg. Kunt u dat volgen? Dus ik verander als het ware de werkelijkheid. Door mijn gevoel tot de basis te maken van een manifestatie. Onverschillig hoe die verder tot stand komt. Waardoor mijn voorstelling echt is. Is het scheppend begrip van de grote meesters. Bekend verhaal, weet u wel, die meester die van de berg af komt dalen, zal wel ergens in Himalaya zijn geweest. Er komen een paar pelgrims, nou, die liggen op apengapen. Ze leken er nog op ook. Die zeggen, meester, kunt u ons helpen? Dat moet je hebben. Ja, we vergaan van de honger. Hebt u niets te eten? Jongen, waarom eet je dan niet? En wees zo. En waar zo even nog een rotsblok lag, ligt ineens een grote klomp champa. Dat is vet met meelpoeder en nog een paar dingen. Hij zegt, eet. Ze nemen ervan, ze eten, ze proppen zich vol. En zegt, neem maar mee. Neem maar mee. En ze wil dankje zeggen, de meester is weg. Kijk, ze ligt er weer stil. De meester wist dat alles wat je nodig hebt in alle dingen schuilt. En door datgene wat hij erkende als nood, als aanwezig te stellen in zichzelf, veroorzaakte hij een toestand waarbij die aanwezigheid inderdaad bestond. Er was toen inderdaad voedsel. En wat ze meenamen, omdat het bij hen hoorde en bij hun nood, bleef voedsel. Maar voor de rest waren er alleen maar wat atomen van steen, het zal er in ieder geval zout zijn geweest of iets dergelijks. Maar die waren niet slecht.
Dus door die innerlijke kracht van hem kon hij bepaalde atomen op een andere manier rangschikken.
Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Of om het anders te zeggen, de binding van atomen die in de materie bestaat, wordt voor een groot gedeelte niet alleen bepaald door natuurlijke verschijnselen, maar mede door het besef van die verschijnselen als echt en onveranderlijk bij degene die ze beschouwen.
Mag ik proberen een vraag te formuleren? Een deel van het menselijk geheugen heeft relatie met een kosmische materie waar de herinnering voor een deel van geslaagd wordt.
Ja.
Is die materie in de kosmos waarin de herinnering op zou hetzelfde waarin de geest zijn geheugen bevindt, waar uit dat punt waarin dat gebruikt?
Oh, het woord materie dat u gebruikt maakt wel duidelijk dat het niet helemaal klopt.
Ja, in welke vorm dan ook?
Datgene wat wordt opgeslagen, wordt in wat wij noemen astrale waarden vastgelegd. Hè? Dan alleen kan er sprake zijn van materie. Hierbij is het gedachtebeeld de matrix en de emotie de kracht die binnen die matrix deeltjes van die fijne stof als het ware aantrekt en daarbindt. Dus in het geheugen bestaat het weten. In de astrale wereld bestaat als het ware het voorstaande feit als een werkelijkheid tot het weer verwaast of tot het voortdurend wordt aangevuld en veranderd, totdat het misschien helemaal niet meer op zichzelf bent. Dat is dus het verschil.
Het is dus theoretisch. Begrijp ik dan dat het niet mogelijk is dat je wanneer je overgaat, kunt putten uit het geheugenfenomeen van je eigen voorgaande levens om een ervaringsfeit op te bouwen.
En dat heb je ook niet nodig. Want al datgene wat je beleefd hebt, ben je. Bestaat in jou. Niet alle kleinigheden.
Nee.
Ik bedoel die hemorroïden die je 3 incarnaties geleden hebt gehad. Tenzij ze bepalend zijn geweest voor je relatie met de wereld. Daar zul je niet meer aan denken. Maar die heb je ook niet nodig. Wat je in feite hebt is een samenvoeging van alle fragmenten. Waardoor je besef geworden is tot datgene wat nu is.
Zijn dat ook fragmenten die enigszins bij elkaar horen in dezelfde strekking? Of is het juist
aanvullend? Meestal, ja. Meestal aanvullend. Maar het is niet alleen wat bij elkaar hoort of niet bij elkaar hoort. Er is een Brahmaanse vorst geweest die dat heel mooi omschreef. Hij zei, ik ben gegaan langs de lotusvijvers. Ik heb gedwaald door de wouden der zaligheid. En nu zit ik aan de rots die de grens is van de ravijn van de tijd. En ik hoor het geweld van het gebeuren aan mij voorbij gaan. Maar boven mij is de boom van het weten. En in mij ontluikt mijn wezen. Dat is Ashoka zelf geweest die dat gezegd heeft. Ja, goed. Maar we moeten niet te lang meer maken, geloof ik. Een klein beetje rekening houden met de tijd ook. Begint er iets te dagen bij u? Ik zei niet dat u het helemaal moet begrijpen, maar begint er iets te dagen. Nou, als ik dat bereikt heb, dan moet u zelf verder gaan ermee. Want kijk, wat ik zeg, dat kan bij u nooit iets wakker roepen wat er niet is. Het kan alleen misschien bepaalde belemmeringen die in uw eigen denken of besef aanwezig zijn, en dan meestal alleen maar tijdelijk terzijde stellen. Dan hebt u dus een andere visie gekregen, een ander beleving misschien van de ding. En als u daar dan wat aandacht aan geeft, dan maakt u het zich eigen. Dat wil zeggen dat u niet eens meer weet wat u daarmee bezig bent, maar dat u gewoon praktisch die waarden beleeft. Want het beleven van de mens is opgebouwd uit de herinneringen die je vergeten was, de emoties die aan voorbij zijn gegaan, en het gebeuren wat al lang is geweest. Dat is hetgeen wat u denken uw beleving van de dag bepaalt. En dat is maar goed ook, want anders dan zouden zoveel mensen zo ontzettend schuldig zijn, dat iedereen geeft een ander de schuld als het verkeerd gaat. Vrienden, ik hoop dat u me niet kwalijk neemt dat ik hier sta. En als u nou zo over de geest bezig bent geweest, dan zat een vriend van ons zo over die ziel. Waarom zou u niet over de eeuwige kracht en de ziel praten een keer, als u tijd hebt? Ja, het is maar voorslag. En als u het niet wilt doen, wees u zelf, maar wel van binnenuit. Goedenavond.
Goedenavond.